NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Anton de Goede.
Welkom bij Radiodoc, waarin we vanavond de lange documentaire De Oversteek zullen uitzenden. En zo rond 9:50 hebben we een sterk verhaal van beeldend kunstenaar Victor de Beijer, die van een vriend een onverwachte opdracht kreeg en die zeer liefdevol uitvoerde. Maar toen. Luister straks rond 9:50. Luc Heesen maakte er een prachtig radio-item van. Maar eerst nu even de actualiteit. Tennis op Roland Garros. Mark Brasser.
Ja, de partij van Robin Haase tegen de Belg David Goffin. We zitten in de vijfde set en het is gebeurd met Robin Haase. Hij won de eerste 2-2-man met 6-4. Ja, toen verloor hij set 3-4. We kregen dus een vijfde. Hij wilde een blessurebehandeling naar die vierde set. Ja, die kreeg hij niet. Hij is een beetje tijd aan het rekken. Hij wilde partij. Deze laatste set wilde hij eigenlijk naar morgen hebben. Zodat hij weer fris en fruitig aan de laatste set van de wedstrijd kon beginnen. Maar dat werd hem geweigerd. Hij heeft nu inmiddels in de vierde set twee keren zijn service verloren. En dat betekent dat David Goffin op een 4-0 voorsprong staat in die vijfde set. En dat de Belg nog twee sets of twee games nodig heeft om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dus deze wedstrijd dus zo goed als gespeeld. Haase gaat het niet redden.
Dank Mark Brasser. En je kan ze niet allemaal winnen. Nu dan in deze uitzending Radiodoc, onze lange documentaire waarin we inzoomen op een van de pijnlijkste kwesties die er deze dagen in de wereld spelen. Waar we allemaal weet van hebben, maar waar we eigenlijk niet aan willen en kunnen denken, omdat het eenvoudigweg te gruwelijk is. Eén woord zegt genoeg: bootvluchtelingen. Het water koud, de zon vaak heet, de rubberboot te klein. Even enkele cijfers. Over heel 2017 kwamen 186.000 migranten aan op de Zuid-Europese kusten. Zo een beetje de helft minder dan in 2016... Hoeveel er verdronken staat niet vast. Het totale aantal bootvluchtelingen neemt af, maar in januari 2018 wisten op de hele Middellandse Zee nog altijd 5.747 mensen Europa te bereiken. Tenminste 206 mensen verdronken. Dat zijn cijfers. Achter die cijfers zitten slachtoffers. Slachtoffers van oorlog en geweld, armoede en uitzichtloosheid. Maar wat weten we eigenlijk van ze? In de nu volgende documentaire, De Oversteek, vertellen vluchtelingen zelf in het Nederlands, hun nieuwe taal, hoe ze het heft in eigen handen namen en de zee naar Europa zijn overgestoken. Een documentaire die probeert over te brengen hoe warm het was, hoe de wind waaide en wat er gebeurde toen een mes in het rubber van het bootje verdween. Het verhaal van de mens achter het slachtoffer.
Zee. Krijger en gever leven. Ja, dat betekent soms de zee krijgt de zee leven van de mensen die hun leven stopt in de zee. Of geef hen een nieuw leven. Ik ben nieuw geboren. Maar heel mensen overleden of verdronken in de zee.
Ze zitten naast je in de klas. Ze wonen aan de overkant. Je komt ze tegen bij een supermarkt. Of ze brengen je koffie op een zonnig terras. De mensen die een levensgevaarlijke tocht hebben ondernomen om hier te komen. Ze zijn met hun kinderen een donkere zee ingelopen, op weg naar een veel te klein bootje om de oversteek naar Europa te wagen. Zo zijn ze uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En nu kunnen ze onszelf in hun nieuwe taal vertellen wat voor reis dat eigenlijk was.
Maar heel veel mensen zeggen, je mag niet dat doen. Maar mijn moeder zegt, je moet dat doen. Alleen de manier voor jou en je kinderen om een beter leven te krijgen. Ja.
Diane heeft 3 kinderen. Ze is een kleine Syrische vrouw die het heft in eigen hand heeft genomen. Eerst laat ze alles achter in Syrië, ook haar man. Die moet blijven om voor zijn zieke moeder te zorgen. Een 1,5 jaar zwerft ze met haar kinderen door landen en vluchtelingenkampen in de regio en probeert ze visa te krijgen voor een Europees land, welk land dan ook. Het lukt niet. Dan neemt ze een besluit, samen met haar kinderen. Haar moeder is de enige die weet dat ze zullen proberen om over de zee naar Italië te gaan.
De oorlog gaat verder en misschien voor een lange tijd. Maar de reis op de boot alleen voor een paar dagen. En daarom mijn moeder zegt, nee, ik denk het boot is het is beter. Ik moest beslissen nemen en dat was, ja, ik had alleen deze beslissen om te doen. Naar Italië via de boot gaan. Ja. Nou, dat was de enige weg voor mijn familie en mij ook. Als je gaat reizen voor altijd, ja, de belangrijkste was alleen mijn kinderen in mijn leven. Ik had geen genoeg geld en mijn moeder had gold en heel duur denk voor ons om te gebruiken. En ik kijk naar de nieuws, lees op internet, praat met heel veel mensen en familie, met mensen die al naar Europa gaan met de boot. Ja, en dan, ik zeg, ik wil gaan met mijn kinderen. Ja.
Diala is de oudste dochter van Jihan.
Ik was toen 15 jaar oud.
15. Maar oud genoeg om zich verantwoordelijk te voelen voor haar zusje en haar broertje.
Mijn broer was 8 jaar oud en mijn zus was 10 jaar oud.
Sami is een jonge man van Palestijnse afkomst. Ooit is zijn familie gevlucht naar Syrië. En nu loopt hij steeds meer risico om opgepakt te worden en mee te moeten vechten. Maar weggaan is moeilijk.
De oorlog in Syrië begon in 2010. 8 jaar. Als ik daar blijf, dan sowieso ga ik dood worden. Want ik ben jongen. Ik ben 29. En die militair van andere 2 kanten, allebei de kanten. Ze zoeken die mensen. Ik wil niet schieten tegen iemand. Ik wil leven.
Als de grond hem te heet onder de voeten wordt, vertrekt hij alsnog hals over kop met zijn vrouw.
We waren getrouwd bijna 3 maanden. Ja, met honeymoon. Ja. Ik heb gehoord dat heel veel mensen verdronken. Maar ik durfde wel met die boot gaan. Dit was die einde of laatste of enigste oplossing van ons. Ik ga mijzelf in die zee gooien. Misschien gaat het lukken. Ja, dat was het.
De Syrische Eyad is getrouwd en vader van 3 kinderen. Zijn beslissing om te vluchten valt als op een dag de school van zijn dochter wordt gebombardeerd.
En ik zie mijn dochter, zij staat op de muur en zij ziet haar vriend in de grond. En de bloed en de kinderen. En het is doet echt pijn voor mij. Wat moet ik doen voor mijn kinderen? Ik spreek met mijn vrouw, nu wij moeten weg, kan niet hier blijven.
Ook hij ziet uiteindelijk alleen nog die ene mogelijkheid. Over de zee naar Europa.
Ja, en ik denk dat wat beter is, de zee is beter voor mij. Ja.
Maar hij gaat alleen.
Ik kom naar Europa niet voor mijzelf. Ik kom voor mijn kinderen. Dus ik kan niet neem mijn kinderen in deze gevaarlijke reis.
Als alles lukt, hoopt hij uiteindelijk zijn gezin in het kader van gezinshereniging over te kunnen laten komen naar Europa.
Dus ik doe mijn gezin in veilige plaats en zelf oversteken.
Voor allemaal volgt eerst een tocht over land om aan de kust te komen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een bekende route is die vanaf de kust van Libië naar Italië. Dat is een gevaarlijke lange tocht van ongeveer 150 kilometer. En eerst moet je aan de Libische kust zien te komen. Gian en haar kinderen en Sami en zijn vrouw reizen vanuit Algerije naar Libië. De grens oversteken kan alleen met smokkelaars. En dat is gevaarlijk.
En dan moesten wij van Algerije naar Libië gaan lopen.
Gian en haar kinderen steken de grens lopend over.
Met mijn moeder, mijn broer, mijn zus en ik. Echt lopen. Het was bijna tussen 5 en 7 uurtjes in de donker. En we mochten geen licht aandoen, want anders zien ons die politie van Libië. Dus dat is wel echt gevaarlijk. Want als iemand jou ziet, dan gaat die gelijk jou schieten. Een paar mensen hebben mijn zus en mijn broer getild. Want ze konden echt niet meer lopen. En ik heb een paar keertjes gevallen. Ja, mijn broek was ook kapot.
Sami en zijn vrouw reizen urenlang met een bus door de Sahara.
We hebben die bus genomen. Ik zag die bus zo helemaal geen vrouwen. Alleen was één meisje die bijna 4, 5 jaar. En mijn vrouw. En de rest helemaal mannen. Helemaal mannen.
Niet alleen is er de dreiging van ontdekking. Het gevaar komt ook van een stelletje opgeschoten, arrogante jongens met wapens.
Ik was bang voor mijn vrouw.
De smokkelaars zelf.
Eigenlijk, mijn vrouw doet geen hoofddoek. Ja. Ik zei tegen haar, doe maar hoofddoek, lange jas, dit en dat. Ja, want ik was bang voor haar. Ja. Want de situatie was echt eng. Hè. Want helemaal Sahara. Ik zie helemaal niemand daar.
Eyad is alleen onderweg. Hij wil vanuit Turkije de oversteek naar Griekenland maken. Dat is een kortere route. Je kunt in een dik uur aan de overkant zijn. Om aan de kust te komen moet hij mee met smokkelaars. Achterin een kleine vrachtauto.
Een niet volwassen kind. Hij is bijna 16 jaar. Die kind, hij rijdt de auto. En deze auto is gesloten. Dus de politie kan niet ons zien. In deze auto, in deze kleine vrachtwagen, wij zijn meer dan 30 mensen. En wij hebben geen oxygen.
Zo klein en benauwd dat mensen onwel worden en dreigen flauw te vallen.
Open de deur, open een beetje oxygen en dan doorgaan. Hij zegt, shut up. Maar de auto is oude auto. Dus er is veel gaatjes. Dus ja, gelukkig dat is een oude auto.
Gelukkig kan zuurstof door kleine gaatjes. Allemaal bereiken ze de kust. En daar moeten ze wachten. Zo stil mogelijk, op elkaar gepakt in kleine huizen. Zittend op de vloer. Want voor liggen is geen plaats.
Het was met 150 mensen in één huis.
Natuurlijk hebben ze die smokkelaar en de zee bij Zwaar in Libië. Ze hebben heel veel huizen. Die laten de mensen daar.
We moesten daar wachten tot 2 uur in de nacht. En het was echt niet leuk met zoveel mensen in één huis.
Die huis past voor 5 personen. Ze laten bijna 100 personen daar. Ik zei tegen jou, maffia. Ja, smiggelaar alleen maar echt slechte mensen die alleen maar geld hebben. Ze denken over die mensen helemaal niks. Wat heeft het mee te maken? Misschien dood, misschien ook. Okay. Gaat aankomen. En maakt helemaal niet uit. Ja, alleen die geld hebben, geld hebben, geld hebben, geld hebben.
Zij willen deze geld bij ons bloed. Ja.
Alleen maar stress. Ik had alleen maar hoofdpijn. Ik zei tegen mijn vrouw, je mag niet bewegen. Je mag alleen in jouw plek blijven. Ik was bang van de smokkelaar en hun maffia. Begrijp je? Alleen maar wapens. Ze zijn allemaal kinderen, maar ze hebben alleen maar wapens. Natuurlijk, in Syrië heb ik dat gezien. Maar ik ben van Syrië gevlucht om niet andere plek dat te zien eigenlijk.
Ze mogen nauwelijks iets meenemen. Bagage betekent vooral extra gewicht op een boot. Een fles drinkwater is al te zwaar.
En we moesten ook ons paspoort en dit soort dingen gewoon vouwen in veel zakjes. Anders word je nat misschien van de zee. Want we wisten niet, hoe gaan we door de zee?
Ze weten niet wanneer ze zullen vertrekken. Ze moeten wachten.
Het was wel eng voor mij, maar was het of gewoon doodgaan of een nieuwe leven beginnen.
Daarom wou ik zo snel mogelijk met de zee gaan. Want ik wil niet. Ik wil eigenlijk doodverdronken. Ja? Beter dan iemand van mijn vrouw of mij meegeschieten of zo. Grijp, hè?
En dan moesten wij gewoon door de zee.
Uiteindelijk worden ze midden in de nacht door zenuwachtige, gewapende mannen naar zee gebracht.
Bij de zee, als je kijkt bij de mensenogen en je ziet de spannen, dan jij veel wat bang betekent. Het is echt moeilijk.
Misschien zeg je gewoon, ik ga gewoon door de zee, niks gaat gebeuren. Maar op het moment toen ik bij de zee was, was het echt serieus. Je voelt gewoon van binnen echt eng is.
Toen mijn vrouw zag die zee, zij ging helemaal huilen. Zij is wel helemaal bang. Ik ben bang ook, maar ik ging niet laten zien, ja? Want ik moet een beetje power aan haar geven. Ja?
Want we moesten eerst lopen in de zee.
Lopen? In de zee?
Gewoon lopen. En onze kleren werden nat. Ik kan wel zwemmen, maar voor mijn zus en mijn broer was het niet zo. Ze konden niet zwemmen toen. Dus ik had wel eentje van zijn hand vastgehouden. We hadden toen wel een reddingsjasje. Ja, maar weet je, dat is nooit genoeg.
We moeten in de zee bijna, misschien tot hier water. Ja, tot anderhalf meter. Ja, tot hier.
Het was een klein kind toen. Die was aan het huilen van het water kwam naar zijn hals. Haar vader heeft het niet gemerkt. Maar opeens toen hij dat heeft gemerkt, heeft hij zijn kind geteld. Het was ook eng, omdat het echt donker was. Je ziet echt maar niks. Je weet ook niet wat in de zee zit. Van als iets naar mijn benen komt of zo, dat vind ik echt eng. Ja, een haai. Ja. En dan was er een kleine bootje van Rubber.
Rubberboot, ja. En we moeten erin.
Toen wij dan in de rubberboot moesten instappen, was het ook moeilijk, omdat het een beetje hoog is.
Het is toch koud en het is in nacht.
Alleen maar, ik voel echt koud. Ik voel echt koud, echt koud. Rillen, ja? Rillen.
Koud? Echt koud met de water, met de...
De smuggler, hij zei tegen ons, jullie mogen zitten. Niemand praten. We gaan vertrekken. We zijn met elkaar opgegaan.
Aan diezelfde zee, maar dan honderden kilometers verderop, richting het noordoosten, een vrolijk badstrand. Hier aan de kust van Turkije pootje baaien overdag de toeristen. Nu gaan daar om een uur of zeven 's avonds twee jongens de zee in. Niemand die het ziet. Iedereen is aan het eten, ook de politie, weten ze. Dus dit is het goede tijdstip voor de Irakese Ammar en zijn Syrische vriend om ongezien het water in te komen. Ze hebben isolerende duikpakken gekocht en denken de paar kilometer van Turkije naar Griekenland te kunnen zwemmen.
Ik ben echt goed met zwemmen. Proberen? Het is leven om te proberen. Ik heb niks om te maken voor mijn leven. Dat ik, ik begin een nieuwe pagina. We die, we die. De nacht is de eerste keer voor mij in mijn leven, omdat ik heb geen ervaring voor dat. Dus de zee zwemmen en... het is echt moeilijk. Beetje koud. Ik zie alleen de maan in de hemel. De maan is de wijzer. En het is echt een mooie foto in mijn ogen om te zien. Alsof de tijd is raar. Ik voel bang. Als de golf komen aan jou, is echt moeilijk. Zeg maar, is echt te hoog. Hoog dan mij. Ik kan niet zien mijn vriend. I see the Griekenland. Ik kan zien het. Ik zag alles.
Diyala en haar moeder, broer en zus zitten in een rubber bootje en zijn een klein uur onderweg naar een grotere boot.
Dus dit bootje moest ons brengen naar de grote boot. Van de grote boot mag niet naar het strand komen, anders wordt die gezien van de politie.
Tot misschien een half uurtje in de zee, in de diep van de zee.
Ook Sami en zijn vrouw bereiken een grotere boot die hen naar Italië moet brengen.
Toen wij die boot zag, dachten dat grote boot. Ze was helemaal klein. Helemaal klein. Echt was gevaarlijk. Was met hout. Geen ijzer.
We wisten niet dat er zo ongelooflijk mensen op de boot gaan reizen. Dat was meer dan het vermogen van de boot. Iets van 250 of zo. En die boot was misschien beschikt alleen maar voor 50 mensen. Dus bedenk zoveel mensen in een kleine boot.
Maar ik kan niet met die smuggler... Ja, kijk, hij is bijna 20 jaar. En hij heeft heel veel wapen.
Ze hadden ook wapens, die mensen.
Daarom. Ik kan niks zeggen, wat voel jij in jouw hart? Iemand zei tegen die smuggler, ik wil niet met die boot gaan. Ik wil naar Libië terug. Hij ging bijna hem schieten. Je moet hier blijven, mag niet terug naar daar. Is goed. Oké, geen probleem. Ik ga hier blijven. Mijn vrouw was bang. Ik was aan het huilen. Ik zei tegen haar, je mag niet zeggen. Mag niet niks zeggen. Ga maar huilen. Ik ga huilen als jou. Maar we kunnen niks zeggen.
Op de boot van Sami is nog minder plek voor iedereen.
Het was met misschien 15 meter lengte. Met motor in het middel. Bijna 700, 800 mensen die gaan met die boot.
En er was ook...
Boot was twee verdiepingen.
Een verdieping beneden.
Onder ons, en die kelder van die boot, was mensen...
Maar die verdieping was voor mensen uit Eritrea of zo?
Nigeria, of Ghana, of Pakistan, of Afghanistan.
Die hebben minder betaald, dus wie heeft minder betaald, moet gewoon beneden zitten.
Ze hebben weinig betaald. Ik was boven, ik heb lucht, maar beneden helemaal geen lucht. Ja, helemaal geen lucht.
De twee boten waarmee Diyala en haar familie en Sami en zijn vrouw reizen... zijn oud, niet zeewaardig en veel te vol. Een zuchtje wind en alles verdwijnt in de golven.
En omdat heel veel mensen erin... meer dan van die halve boot onder de zee. Dat kan niet. Dat echt kan niet, hè? Ik heb met het water gespeeld, zo, met water, met mijn hand. Misschien 100 kilo extra. We zijn onder de zee.
Maar dat is niet het enige. De koers van de schepen is heel onduidelijk.
Die boot had gewoon een grote GPRS. Echt zo groot. Die GPRS was echt niet nauwkeurig. Want die gaf de kapitein elke keer een andere richting. Hij ging gewoon zo rondom de zee. Hij wist misschien wel wat hij doet. Van, hij durfde niet naar de water van Europa gaan. Dus hij bleef gewoon in Libië zo varen.
Ik zei tegen de schipper.
Hij heeft ons gelogen.
Heb je ervaring of zo? Ik zie dat je helemaal geen ervaring hebt. De schipper was ook vluchteling. Ja, de schipper was ook vluchteling. Hij heeft een mobiel van de smuggler gekregen. Die mobiel kan die misschien militair van de andere kant bellen. Ik zei tegen hem, ga maar bellen dan. Hij zei tegen hem, ik heb alleen maar 2 minuten aan die mobiel. Als het Mimi 2 minuten belt, dan klaar.
Met de mobiele telefoon de kustwacht van Italië waarschuwen is een riskante onderneming. Ze hebben maar 2 minuten.
We kunnen niet tegen 700 mensen dat we hebben alleen 2 minuten.
Ze weten niet wie ze zullen bereiken als ze de mobiel gebruiken. Als het al de Italiaanse kustwacht is en ze kunnen zich verstaanbaar maken, dan kunnen ze voor hun redding niet doorgeven waar ze zijn. Want dat weten ze niet.
Alleen maar 2 minuten.
Wat moeten ze doen? En ondertussen varen ze verder. Iyad maakt de overtocht vanuit Turkije naar Griekenland met ongeveer 40 mensen in een klein bootje dat bedoeld is voor maximaal 10. Met een kapitein die ook niet helemaal betrouwbaar blijkt te zijn.
Ja, het is moeilijk om te zeggen. Maar de kapitein of deze boot, hij is één van ons. Dus iemand heeft geen geld, wil niet betalen. En zij zegt, oh, ik doe het. Ik kan het doen. En dat is ook meer gevaarlijk, want de mensen komen geen ervaring. Kan niet, hij weet niet wat hij moet doen. Wij gaat weg. Het is spannend. Maar wij proberen om sterk te doen.
Het komt erop neer dat de smokkelaars de mensen de zee opsturen richting nergens.
We zijn in het midden van de zee. We weten niet hoe de weg. En ik weet niet waar zit ik. Misschien ik zit naast Libië. Misschien ik zit naast Tunesië. Misschien ik zit naast Algerije. Ik weet het helemaal niet.
We waren echt in het midden van de zee. Dus je kan geen eilandje zien. Geen gras of grond. Alleen maar zee. Dus als iemand valt, dan is die echt weg.
Ze kunnen met hun gammele boot in slecht weer terechtkomen.
Wat dacht ik? Weet je wat dacht ik? Hè? Alleen, ik wil niet verdronken dood.
Hij was heel bang.
Dagenlang doelloos ronddobberen.
Elke minuut was niet als 1 jaar. Elke minuut was niet als 1 jaar.
De zon scheen gewoon op ons.
Wat moet ik doen?
Ik was helemaal bruin door de zon.
Ik kan helemaal niks doen. Ik ga naast mijn vrouw zitten.
Gewoon op de grond.
Ik wacht wat gaat gebeuren. Ik ga alleen wachten. Alleen wachten. Die mensen naast mij zitten in de boot waren 15, 14, 16...
Ja, en oud mensen, heel oud mensen.
Ze zijn gevlucht. Ze willen ook leven. Ze willen ook leven.
Een vrouw met haar familie was 4 kinderen. Met bijna 2 maanden een baby. En dat was, was heel bang. Baby. Je hoort de hele tijd dat een kind aan het huilen is. En... sommige mensen aan het ruzieën. Mijn zus is aan het slapen. Mijn broer wil plassen.
En het avond echt koud en het middag was echt warm.
De boot kan uit balans raken en kantelen.
Als ze te veel bewegen, dan gaat ook de boot bewegen.
Doordat mensen in paniek raken van te veel zon en te weinig water en geen eten.
Om 2 uur, denk ik, in de middag was het eten echt op. En drinken.
Geen water, geen eten.
Onder de zon zonder drinken en eten. En er waren ook baby's. Die moesten ook water drinken. Die waren de allerbelangrijkste, maar ze hadden geen water.
Niks.
Het maakt niemand iets uit.
Kinderen overgeven. Die vrouwen misschien die zwanger was overgeven.
Ik had ook overgegeven op die dag.
Mijn vrouw overgeven. Die mannen overgeven. Alleen die mensen... plassen op hunzelf. Plassen. Ja? Want...
Er is geen wc daar.
Door iedereen verlaten in een bootje midden op zee.
Ik dacht echt dat ik misschien dood ga of zo.
Dood.
Maar ik moest gewoon... Oké, is goed, alles komt goed en zo, maar van binnen was ik echt eng. Nachtmerrie. Ja, heel slecht nachtmerrie.
Amar en zijn vriend zwemmen stug door. Een paar kilometer lijkt niet zoveel. Maar als die kilometers door een pijloos diepe zee gaan... met metershoge golven, dan is het toch wat anders.
Ik kan niet stoppen. Het is alleen, ga verder. Ik kan niet stoppen. Als jij stopt, misschien de politie ziet jou en je moet zo terug. Ja. En je moet gaan verder. Waar ben jij, man? Hij zegt, ik ben hier. Hij vlekt bij. Somtijd, ik ben echt goed met zwemmen. Ik ga verder. Hij zegt, Amar, je moet even wachten. Is dat oké, prima? Ik wacht op jou. Hij zegt, nee, Amar, jij gaat echt te snel. Je moet even rustig. Ik zeg, oké.
Als ze ongeveer halverwege zijn, kan Amars vriend niet meer verder.
Mijn vriend, hij zegt, Amar, ik ben echt moe. En hij heeft een kramp. Hij zegt, Amar, misschien een andere keer, omdat hij kan niet gaan verder.
Voor overleg is in zee niet veel tijd.
Maar nee, ga verder, man. Als jij zo terug, ik ben in het midden van de zee. Waarom jij gaat zo terug? Je moet gaan verder. Het is hetzelfde.
De kramp moet worden weggemasseerd.
Ongeveer 5 minuten is niet langer. Ik maak een massage van hem, ja. Ik maak massage van hem. En hij zegt, ik ben goed, Amma. Ga verder. En ik ga verder daarna. Ja, je moet door.
Ook op weg van Turkije naar Griekenland... voelt Eyad zich onveilig.
En je ziet de boot elke seconde... nu hij gaat weg, nu wij gaat weg, nu. Echt doet pijn.
Hij heeft de zorg voor een vrouw en haar zoontje op zich genomen.
Ik kan niet zwemmen. En deze vrouw ook kan niet zwemmen. En haar zoon ook kan niet zwemmen.
En hij heeft zich zo goed mogelijk voorbereid. Beter dan veel anderen.
Ik heb een 3 binnenband van wiel... gekocht. De binnenband is veilig.
Binnenbanden zijn misschien veiliger dan goedkoop gemaakte zwemvesten. Maar het lijkt allemaal geen zin meer te hebben als ze worden ontdekt.
Ik zie dat er is een grote boot. Hij is een politieboot. En deze politie heeft zwarte masker. Zijn zelfde IS. Voor mij. Het is hetzelfde model.
De gemaskerde mannen die Eyad aan IS doen denken... willen duidelijk niet gekend worden... Wie zijn het? Zijn het Grieken?
En zij doet ons boot terug naar Turkije.
Ze duwen het bootje in ieder geval terug richting Turkije.
Wij zeggen, wij hebben kinderen, er is kinderen in de boot, er is vrouwen in de boot. Wacht even, niet terug doen. Ik zie de Turkse politie ver weg.
En de Turkse politie kijkt vanaf een afstand toe.
Zij gaat naar de motor of de boot en zij doet de benzine weg. De politie met de zwarte masker. En de benzine gaat weg in de zee.
De gemaskerde mannen hebben het bootje onklaar gemaakt. Nu dobberen ze daar en kunnen niks meer. Met een boot vol gemaskerde mannen vlakbij hen... en een Turkse politieboot in de verte. Er moet iets gebeuren.
Iemand van ons, een jonge man, hij is bijna 20 jaar... en hij heeft een mes, hij doet de boot stuk.
De jongen denkt met zijn wanhoopsdaad voor elkaar te krijgen... dat ze worden geholpen door de gemaskerde mannen.
Wij zijn in het water, dan zijn ons helpen. Dit is zijn idee. Maar hij is gek.
Het het bootje zinkt.
Nu, wij zijn in de water.
En iedereen komt in het water terecht.
Toen zijn zie je dat.
Maar die mannen doen niets.
En gaat weg. Gaat weg. En echt, ik heb geen tijd om mijzelf te denken. Er is veel mensen kan niet zwemmen. Dus sommige mensen helpen andere mensen. En ik doe mijn binnenband uit. En ik heb de mensen helpen om boven het water te blijven.
De Turkse politie moet nu wel ingrijpen.
De Turkse politie zijn zie dat ons boot gaat weg en de andere boot gaat weg. En zijn komen, maar zijn is echt boos. Ja, want elke dag, denk ik, zijn is boos. Het is elke dag dat geboren.
Met veel tegenzin worden ze mee teruggenomen naar Turkije. Zo gaat dat dus blijkbaar. En elke keer weer.
Er is niemand vertrokken is. Nee, thank God. Nee.
Eyad wordt door de Turkse politie meegenomen naar het politiebureau. Maar als hij na verhoor weer wordt vrijgelaten, staan de smokkelaars hem alweer op te wachten. Hij probeert het direct nog een keer.
Ze is echt mooi. Het is alleen twee dingen. Ik bang van de golf en ik bang van mijn vriend omdat hij heeft kramp.
Amar en zijn vriend zwemmen nog steeds door.
Ik zie alleen één boot, maar het is echt ver.
Ze worden niet ontdekt, maar veel hulp hoeven ze ook niet te verwachten.
Ik zie de bergen, omdat de berg is echt hoog. Ik zie de berg van de Griekenland.
Diyala en haar familie varen nu al uren onder een gloeiend hete zon in een totaal onduidelijke richting. Maar dan zien ze een puntje in de verte.
Om 3 uur hebben wij die boot van olie en gas gezien. Het was echt een klein puntje toen. Die moest van Libië naar Frankrijk gaan.
Een Franse olietanker.
Zwaaien naar die boot. Want we waren bang dat wij die boot missen. Het was ongelooflijk groot. Had ook misschien een vliegtuig erop. Kapitein zegt, je wil naar Italië gaan en je mag naar op de boot.
Ze worden tot hun grote opluchting meegenomen en het Franse schip verlegt zijn koers richting Italië.
Als je op een hele grote boot zit, dan voel je gewoon niks met jou gaat gebeuren. We gaan slapen op de grote en veilige boot met mijn kinderen. Dat was heel, heel rustig. Ja, het was wel koud en zo, maar je voelt gewoon anders. Je voelt echt veilig. 1 wc. We denken 200 mensen stonden gewoon in de rij om naar de wc te gaan.
Eyad is weer de zee opgegaan. En deze tweede keer gaat het beter. Ze zijn met minder mensen in de boot en ze bereiken dit keer de overkant.
En er is een visser die zegt, waar gaat jullie naartoe? Ja. En wij zeggen, wij willen de strand. Of, ja. Hij zegt, kom hier, ik zal laten zien waar is de strand.
Nou, misschien na 2 dagen, ook nog 2 dagen of 3 dagen.
En dan zien Sami en zijn vrouw...
Nee, we zagen land.
Bomen in de verte.
Ik weet niet. Alleen, ik was erg blij dat ik de andere kant zag. Ik wil alleen de grond. Ik wil alleen mijn voeten grond raken, begrijp je? Toen we uitgestapt van die boot, van de andere kant... Ik zie die water en die boot was helemaal water. Helemaal geel.
En Gian en haar kinderen worden door de olietanker in Italië afgezet.
Dat was heel, heel mooi.
Het was echt ongelooflijk
mooi.
Ook Amar en zijn vriend voelen eindelijk de Griekse rotsen onder hun voeten.
In 10 minuten waren we echt blij.
Nou, gebeurt wat er gebeurt. Alleen op de grond liggen. Lachen. Ja, wat hebben we gedaan? Gek gedaan.
Ah. Wij hangen en kussen geven en ja.
Iedereen komt aan land.
Die God die heeft aan die ons die weg laten weten.
Maar daarna...
Ik ben echt moe, maar mijn vriend is echt... Hij zegt, ik ben zitten hier in de berg. Ik kan niet gaan verder.
Dodelijk vermoeid zijn ze.
Echt moe.
Ze krijgen eten en drinken. Worden onderzocht, verbonden en verzorgd. Er worden namen gevraagd, stempels gezet. Ze slapen in hotels, op politiebureaus of in kampen. Ze hebben Europa bereikt.
Ik was helemaal kapot. Ik was helemaal stink. Ik was wit door die zout van de zee. Ik ging naar een grote markt of zo. Die kleden verkoopt. Die medewerkers daar kijken mee. Wat is dat? Dat is misschien. Wat doet hij bij ons? Waar is mijn baard zo groot en mijn haar helemaal kapot? Ik ging kopen. Ik heb voor mijn vrouw pyjama en de jeans, trek, broek, schoenen, sokken. Ik heb allemaal nieuw gekocht. En ik ging naar de kassa en die medewerker sprak met mij Engels. Waar was jij? Waarom ben je helemaal kapot zo? Ik ging lachen. Ik zei tegen haar, dit is een lange verhaal. Ik ga niet vertellen, ik ga alleen afrekenen.
En dan mijn moeder had gelijk een simkaart gekocht. Van, ze voelde echt van... Ze heeft geen simkaart en ze moest gewoon eentje kopen.
Ik moet alles, elke land moet ik een simkaart hebben.
Een simkaart gekocht?
Dat was alleen mijn moeder dat weet.
Familie van mijn vrouw wist wel, ja. Maar familie van mij, ja, ik weet tegen hem niks.
En onze familie zijn bijna 5 dagen... Of zo, 5 dagen. Ja, bijna 5 dagen. Zij weet niet over ons.
Ja, en mijn moeder wacht voor een antwoord van mij.
De familie van mijn vrouw, ze hebben bijna 6 dagen alleen maar huilen. Alleen maar stress.
Mijn dochter belt nu, misschien later.
Ze zijn misschien verdronken, Die schoonvader, hij ging huilen, bijna 6 dagen huilen. Mijn dochter is verdronken.
En dan zeg oh God, ik hoop dat alles is goed met mijn dochter en haar kinderen.
En direct, ik heb naar hun gebeld. Ja.
Maar mijn moeder zei tegen mij, hoe durft dat? Hoe durft dat? Jij kan helemaal niet zwemmen. Hoe durft dat jij misschien 5, 6 dagen in de zee blijven? Ik zei tegen haar, ik weet niet.
En zij is heel blij en ik ook blij.
Mijn vader ging schreeuwen tegen mij, je bent gek, je bent...
Ik bel naar mijn moeder. En als ik hoor mijn moeder voice... En ik zeg, ik ben Gian. En al mijn familie is fijn. Mijn moeder was heel blij. En huil. En ze bedankt. God, bedankt.
Ik ben echt gek, man. Ik ben echt dom om deze te doen. Ik vind het echt gek.
Nu, hè? Niet daar, niet op dat moment.
Maar nu?
Nu?
Nee, denk ik, nee. Nee.
Als je me vraagt, ga je die reis opnieuw... dan zeg ik van, ga ik nooit meer ervaren. Want het was echt niet normaal.
Het was echt raar. Wat heb ik gedaan? Alleen maar gek. Ik ga voor heel veel moeite doen om een mooi leven te hebben. Want ik heb een nieuw leven. We hebben iets gek gedaan om daarna iets mooi te hebben.
Je moet denken voor een beter leven voor je en je familie. Ja, daarom... Ik heb hoop. Positief hoop voor om de toekomst. Ja. Ja. Dat was gelukt, ja.
Tot zover de VPRO-documentaire De Oversteek, gemaakt door Helene Hummelen. Eindmixage Arno Peters, met dank aan Roos Blom, Martijn van der Linden, Suzanne Stalmeijer, Bram Tuk, Barbara Veldbrugge en de geïnterviewde Gian, Jalla, Sami, Amar en Eyad.
Radio Doc met Anton de Goede.
En dan nu een bijzonder verhaal waar radiomaker Luc Heesen onlangs op stuitte. Beeldend kunstenaar Victor de Beijer werkt normaal gesproken niet in opdracht. Maar toen hij van een kennis een wonderlijk verzoek kreeg, maakte hij een uitzondering. Hier is De Kist van Victor.
Een kennis van mij kwam met een vraag. Jij bent beeldend kunstenaar, wil jij voor mij een kist maken voor mijn echtgenoot? Nou, daar heb ik de vrijheid genomen van deze opzet. De man had een schildersbedrijf en heeft ooit in het Nederlands elftal gevoetbald. Eenvoudig, maar met een zekere humor. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik kon heel goed relativeren. Ik heb gedacht van, nou oké, de laatste reis naar het hiernamaals, dat zou iets moeten zijn wat de familie moet uitvoeren. Het dragen van de kist, dat zou iets moeten zijn wat de familie zou doen. En daar heb ik handvaten voor bedacht. Die handvaten die zijn demontabel van de kist. En die handvaten die neem je dus mee naar huis als aandenken en ook als vorm van, dit is de laatste reis en ik heb hier opa, oma, oom of tante mee gedragen.
Nou, vertel maar.
Het is vurenhout, het is gekeurd hout en dit zijn platen die ik aan elkaar gelijmd heb en de kist met verschillende manieren aan elkaar geschroefd heb. Het heeft aan twee zijkanten 6 stokken en dan aan de voorkant en de achterkant zitten er ook nog 2. Dat is misschien wat overdreven, maar dat vond ik wel leuk. Dit zijn handvaten die zijn op allerlei verschillende manieren gevlochten. En die zijn allemaal op verschillende manieren met verschillende kleuren touw aan elkaar gezet. Deze is bijvoorbeeld van een ander soort synthetisch nylon. Dat is roze en zwart. En dat is weer omwikkeld met een andere kleur touw.
En de stokken zijn ook weer beschilderd?
Ja, de stokken zijn beschilderd. Heel wild beschilderd. En dat vormt dus eigenlijk de jeu aan de kist. En het maakt het speciaal, zeg maar. In detail heeft het toch een bepaalde uitstraling die absoluut niet zwartgallig of negatief. Het heeft namelijk een vrolijke, bijna kermisachtige uitstraling.
En dat past bij de overledene, of?
Nee, dat weet ik niet eigenlijk. Dat is gewoon heel persoonlijk, mijn persoonlijke idee. En omdat het overlijden en het doodgaan, dat zit vaak in een heel negatieve, donkere sfeer. En die wil ik dan juist even net de andere kant op sturen. Zoiets is het. En ik hou van dat gekleurde touw. Vind ik ook leuk. Ik kan ook de deksel er even afhalen. Kan je het binnenwerk even bekijken. Kijk, zelfs een kussentje. Vloerbedekkentje. En als je dit dan omdraait, even zo. Kan je hier de etsplaat zien.
Oh ja.
Het is een soort bloemenlandschap. Of bomenlandschap. Daarin ligt... is afgebeeld een hert. Op de rug van de hert ligt een mannetje. Het mannetje verbeeldt dus de reis naar de eeuwige jachtvelden. Dat is het. En daar staat de naam van de man ingegraveerd. En dat vond ik nou net even iets extra's. Ik was hier nog bezig, aan de laatste hand. En toen heb ik de prijs bepaald eigenlijk en dat hebben we doorgegeven. En toen belde mijn vrouw en die zei van, ze wil niet betalen. Zij wil niet betalen en Dat was een domper. Er is de meest goedkope waaibomenkist is er gekocht. En daar is hij in gecremeerd. Nadat hij was overleden, blijkt dus eigenlijk dat het alleen maar geld, zoveel mogelijk geld overhouden, dat het daarom gaat. En dat is verder niet uitgelegd. Er is geen woord meer over gewisseld. En nog steeds spreken we haar niet. En dat is ook volstrekt onmogelijk. Dus ik heb er 4 weken plus minus in zijn geheel aan gewerkt. En dat is dus niet betaald. Het betekent dus dat ik de kist toch hier in huis heb. Later, omdat we te weinig ruimte hebben, is hij naar de gang verplaatst. En heb ik hem daar neergezet of rechtop gezet. Daar staat hij nu nog. Ja. Het is niet een kist waarvan ik denk van ik ga er zelf ooit in liggen. Dat zal ik zeker niet doen.
Waarom niet?
Omdat mijn idee over doodgaan, dat heb ik eigenlijk van de Zuid-Amerikaanse Indianen. Het liefst zou ik willen, hoog op een berg, op een houten stellage. En mijn familieleden zouden dan onderaan de berg moeten wachten tot de condor komt langsvliegen. En die condor moet dan mij eigenlijk opeten. En dat vind ik een mooi idee van de dood. Het boze, dat heb ik achter de rug. Wat wel het gevolg is, omdat het iemand is die ik regelmatig zie, toch heel vervelend blijft. Het is een blijvende kwetsuren, zeg maar. En vandaar dat ik niet meteen aan de gang ben gegaan met het verkopen van die kist. Eerst moet dat incuberen en moet ik dat een beetje loslaten. Hij moet een functie, hij moet ergens een functie krijgen. En dan hoop ik op een juiste manier met mensen die het idee begrijpen.
En wat zou die moeten kosten?
Oei, moeilijke vraag. Ik denk dat ik met €600 tevreden ben. Ja, ik weet het niet, als je het vergelijkt met een soort uurloon, dan is dat een heel mager uurloontje. Maar ik wil daarin niet te ver gaan en geen rare dingen gaan doen.
En dat was de kist van Victor, gemaakt door Luc Heesen. Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt in die kist, dan kunt u contact opnemen met de redactie van Radiodoc via het mailadres redactie@npodoc.nl. En meer bijzondere verhalen rondom de dood maakte dezelfde Luc Heesen in de documentaire De Laatste Adem. Die kunt u weer horen via onze website npodoc.nl/radiodoc. Ja, uw reacties zijn sowieso welkom op dat adres redactie@npodoc.nl. Tot zover deze aflevering van Radiodoc. Wie weet tot volgende week of anders later. U kunt volgende week rekenen op de documentaire Polyamorie. En hier zometeen naar Langs de Lijn met Ton van het Hek.
In het park liggen met Saskia Noord. Of cocktails drinken met Jill Mensel. Je kan het met bol.com. Want met het Kobo Plus e-book abonnement ontspan je samen met je favoriete schrijvers. Kies uit meer dan 200.000 boeken voor maar €9,99 per maand. Zo kun je onbeperkt lezen op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga naar bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis.
Wil je zien hoe Arjen Robben in de huid kruipt van Johan Cruijff? Marlijn Weerdenburg en René Vroger tot het uiterste gaan. En Gerard Joling en Maan een wel heel bijzonder optreden geven op het Waagplein in Alkmaar? Samen met mij, Caroline Tensen, staat heel Nederland op tegen kanker. Kijk dinsdag live op NPO 1 om 9:50.
Ik droom van wakker worden in een bed dat voelt als een zachte, behagelijke wolk in een frisse lentebries. Ik droom van een dag waarin ik in balans en energiek ben. De beste versie van mezelf. Het is nu showroom sale bij Hastens. Wees er snel bij, want voor je met je ogen kunt knipperen, zijn ze weg. Kijk op Hastens.com voor de dealer bij jou in de buurt.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.
Je vrije dagen goed besteden? Ga aan de slag met je interieur en maak van je thuis een heerlijke plek onder de zon. Shop nu bij Goossens en ontvang een gratis cadeau bij je aankoop. Ga nu naar goossens.nl en ontdek alle cadeaus voor jouw zomerhuis. Goossens, meubels met liefde en plezier.
Museum.
Met Joke van de Zonnebloem. Mag ik de aardappeleters van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor.
Ja, kon dat maar.
Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen, gaan wij met Jos naar het museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl.